Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 43, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, het derde vers. We openen het woord van de Heere vanmiddag, vanavond in het Oude Testament, in de profetieën van Ezechiël. En lezen we hoofdstuk 47, de versen 1 tot en met 12. Vervolgens willen we met de kerk van de reformatie belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4 en daarvan de 11e paragraaf. In antwoord op beide zingen we van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had al overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. We lezen allereerst Ezechiël 47, daarvan de eerste 12 versen, vervolgens Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11, waarna we zingen Psalm 65, het tweede vers. Ezechiël 47. En daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes en zie er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort. En voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij had 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen had hij nog 1000 ellen. En deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000. En het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoogwateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, heb gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever der beek. Als ik wederkeerde, zie. Zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieden uit naar het voorste Galilea en daal af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee en in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. En ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan van Engedi af tot Englaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot aan de uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch aan modderige plaatsen en aan moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom en zijn vrucht zal zijn tot spijzen en zijn blad tot heling. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. En ieder spreekt met mij in zijn hart de woorden na van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, artikel 11. Voorts. Wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, omdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die van de Geest van God zijn. Maar hij dringt ook tot de binnenste delen van de mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurmt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. En in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Amen.
Thank you.
Gemeente, allereerst moet ik nog iets rechtzetten. Vanmorgen tijdens de schriftlezing had ik twee versprekingen. Waar het woord hemel stond, las ik het woord tempel. Dat was omdat ik mijn gedachten al verder uit was in de prediking. Waar ik het woord huis en tempel uitlegde. Maar u kan vragen daarbij gehad hebben. En daar moet ik van zeggen, daar hoeft u niks achter te zoeken. We willen vanmiddag met de hulp van de Heer het woord overdenken. Wat u kunt vinden in Ezechiël 47. En daarvan het begin van het zesde vers. Ezechiël 47, het zesde vers. En hij zeide tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? En dan zullen de woorden van eigenlijk de versen 1 tot en met 12 dan ook aan de orde komen. Omdat dat hier wordt samengevat. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden. Heere van hemel en van aarde. U die regeert. En zoals we het ook hebben uitgesproken. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die trouw houdt en eeuwig leeft. Heere, wat een wonder. Dat u nog deze aarde niet voor uw aangezicht hebt weggedaan. En laten we, Heere, dat juist belijden op Pinksterdag. Was het toen in die tijd niet een donkere tijd. Omdat de haat tegen uw zoon zo groot was. Ze hadden hem gekruisigd. Maar tegelijk was ook dat uw heilsweg. Heilsweg waar vanaf de begin van deze wereld is gesproken. Ja, Heere, toen u de aarde zo goed heeft geschapen. U heeft daar zelfs nog uw goedkeuring over uitgesproken. Toen u over de aarde ging. Door het paradijs en zeide dat u zag dat het goed was. Maar dan die twee mensen die u geschapen heeft, naar uw beeld. Het is de voortekening van wie en wat wij zijn, zondaar. Omdat zij het beeld van u hebben geschonden en daarmee ook wij. Wij hebben uw aangezicht geschonden. Wij hebben die breuk geslagen. En dan belooft u het. Voordat er nog door de mens gesproken kon worden, beloofde u het, dat uw zaad zal komen en overwinnen zal. En dat mochten we denken met Goede Vrijdag. Dat mochten we gedenken met Pasen. En Heere, u gaat door met uw werk. Want vandaag mogen we gedenken dat uw geest is gekomen. Die Heilige Geest, die getuigt van wie u wil zijn voor zondaren in Christus Jezus. En die Geest, die kan alleen maar goed spreken van u. En dat wil de Geest in het hart leggen. Dat een zondaar goed gaat spreken van u. En dat hebben we ook met de woorden van de Dordtse leerregels beleden. Dat u het bent, die het in het hart legt. Ja, wat eerst zo hard was, dat het zacht wordt. Wat slecht was, goed werd. En die boze wil, die dood was. Heren, onze voorvaderen hebben dat zo eenvoudig al onder woorden gebracht. Maar dat vat samen het werk van Pinkster. Wat wij niet kunnen begrijpen, dat doet u door uw geest. En zo hebben we het van het begin van de dienst gezongen. Zend Heer, uw licht en waarheid neder. We hebben dat zo nodig, dat onze harde hart, dat doodse hart, door u levend gemaakt wordt. We hebben datzelfde nodig wat Emmausgangers nodig hadden. Dat u de schriften opent en dat u de ogen opent. En we hebben hetzelfde nodig wat de discipelen nodig hadden. Dat u hun verstand opent. Dat heeft uw volk ook keer op keer weer nodig. Als ze weer zijn afgedwaald, dan hebben ze het licht op hun pad weer nodig om teruggebracht te worden. Maar ook degenen die u nog niet kennen en vrezen, hebben datzelfde licht nodig, dat ontdekkende licht om toegebracht te worden. En zo bidden we u, Heere, of u ook vanavond, hier, in ons midden, maar ook degenen die thuis meeluisteren, meekijken, die met ons verbonden zijn, verlicht met uw geest. Uw geest, Heere, die doet de duisternis opklaren. En als u met uw geest ook werkelijk in het hart gaat schijnen en de zon der gerechtigheid mag opgaan, dan verdwijnt de duisternis. En zoals we het vanmorgen ook gehoord hebben, dan gaat de duivel op de loop. Want tegen zoveel licht van gerechtigheid kan hij niet tegen. Oh ja, hij ligt wel weer op de loer. Hij zal weer doen om dat licht uit te doven. Maar waar de geest werkt, Heere, daar komt meer en meer de Heer Jezus in de plaats. En zo bidden we om de werking van uw geest in onze zondaarsharten. Wilt u het woord verklaren, openleggen? Geeft u toch dat er geen onverschilligheid zou zijn en dat we aan dat woord zouden voorbij lopen en dat men zou denken, een jongere, een oudere, ach, het is toch weer van hetzelfde. Want juist, Heer, als u met uw geest gaat werken, wordt alles nieuw. En wie de schatten mag opdelven, die er in uw woord ligt, die mag een rijkdom ontvangen uit uw hand. Niet alleen voor dit tijdelijke, maar ook voor het eeuwige. Want wat is nodig, beide in leven en sterven, dat ik niet mezelf toebehoor, maar dat ik Jezus Christus eigen ben. En dat is de weg die de schrift ons wijst. Omdat hij, de Christus, met zijn dierbaar bloed volkomen, volkomen betaald heeft. Legt u dat in ons hart, Heere, onverdiend. Maar zou u daarin uw zegen willen geven, in luisteren en in spreken. Schenkt u uw kracht, Heere, zodat er ook op een goede wijze geluisterd zou mogen worden en ook op een goede wijze gesproken naar uw woord. En zo bidden we voor het geheel van de gemeente, Heere, waar nood is, waar verdriet is. En zo willen we u nogmaals bidden voor zuster Malokker, in haar omstandigheden, nu het einde steeds dichterbij komt, Heere, zoekt u haar op. Wilt u zich over haar omringen, haar dragen? Heere, juist in deze laatste dagen of uren, Heere, dat ligt in uw hand. Wees u met degene die om haar heen staat. Geeft u wijsheid en kracht om te doen wat gedaan moet worden. Liefde, Heere. We bidden u voor de weduw en de weduwnaren, zij die hun ouders moeten missen. Ach, Heere, die eenzaamheid kan wel eens op ons afkomen. En er zijn er die mogen weten hoe het ligt in het hart. Maar dan nog, we hebben uw nabijheid daarin zo nodig. Ook als het zomaar midden op een dag het op ons aan kan komen. En de pijn wordt gevoeld en het verdriet weer komt. Heere, daarin hebben we de troost van u nodig om door u gedragen te worden. Laat daarin ook het woord spreken tot een ieder die in die omstandigheden komt. We bidden u, Heere, voor degenen die een moeilijke weg moeten gaan. We hebben daar vanmorgen voor gebeden en dat doen we nu ook weer. Want de nood kan zo hoog oplopen in het verborgene. En dan kunnen we uiterlijk een glimlach hebben. En dan kunnen we ook nog zeggen dat het goed gaat. Maar ten diepste kan er binnen een puinhoop zijn. Wilt u daarin spreken, Heer? En wilt u met uw geest dan de dingen weer in orde leggen en brengen, zodat het begrepen wordt, de wegen die u met hem of haar gaat. Heren, we bidden u voor degenen die werkzaam zijn in de zorg. In de afgelopen maanden is er weer veel op en af gekomen. In ziekenhuizen, op de IC's, de andere afdelingen. In de verpleeghuizen, de verzorgingstehuizen, de thuiszorg. In de huisartspraktijken, Heren. En nog kan het zomaar op ons afkomen. Degene die dat werk doen. Maar wilt u kracht en moed geven. En ook daarin over de omstandigheden heen te zien. Te zien op u. Zodat de diensten van barmhartigheid die ook een liefdedienst mag zijn. En als we daarin ook in het werk het niet meer zien zitten, Heren, wilt u ondersteuning geven, moed en kracht. En dat bidden we voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn. Die ook een taak hebben waarin het zo kan wisselen. Eén moment dat je een klas voor je gezicht hebt, en het volgende moment is een klas weer in quarantaine. En dan moet het weer digitaal. Heren, al die moeite die daar kunnen zijn, wilt u daarin wijsheid geven, ook kracht. En dat geldt ook voor de jongeren. Als we hun lessen weer elke keer op een andere manier moeten volgen, dat je er zo moe van kan worden. Geeft u kracht, Heren, ook daarin aan hen. En degene die nog wegen zoeken om een andere opleiding straks te gaan doen of in de maatschappij aan het werk te gaan geven, allen wijsheid en inzicht. En geeft u hen een plaats waar ze hun werk mogen gaan doen. We bidden u, Heren. Voor al die andere sectoren die we nu niet noemen, maar waar nood is, ook als je een eigen bedrijf zou hebben. En alle verantwoording die je bij kan komen. Of werkzaam zijn als zelfstandige. Ach, Heren, we lezen in de kranten van grote voorspoed, maar er zijn er ook die grote nood kennen. Daar bidden we om uw bijstand en om uw genade. En ook degene die grote voorspoed kennen, dat ze in de dankbaarheid ook aan uw voeten terecht zouden komen. En zo heeft iedereen wel, in het midden van de gemeente, noden die gekend wordt in de werkzaamheden die ze doen, of geen werkzaamheden mogen doen meer, om daar een weg in te zoeken. Heren, we hebben daar in uw nabijheid zo nodig. We bidden voor ons land en volk. De Tweede Kamer is overgegaan om een kabinet te gaan formeren. Als er stemmen opgaan om partijen verder te werken die uw woord terzijde schuiven. Die ook in de afgelopen week antisemitistische standpunten hebben ingenomen. Heren, we bidden voor ons land en volk. Of er oog mag zijn voor de verdrukte onder ons. Dat er oog mag zijn voor het leven wat in de moederschoot wordt vermoord. Dat de ethische vraagstukken toch aandacht zouden krijgen. Waar niet zomaar wordt weggedaan, als het kan ook anders. Heren, als we op moeten merken dat uw woord steeds meer terzijde wordt geschoven. En dat er geloof mag zijn en dat er kerken mogen zijn, maar wel achter de voordeur. Daar mag het nog beleden worden, maar voor hoe lang nog, Heren? En laten we dan op een ordentelijke manier, ook in de publiciteit, laten zien wat we belijden. En laat uw woord dan klinken. Zo deden dat toch ook de discipelen op de Pinksterdag. Voor het Sanhedrin klonk daar de stem van die Jezus Christus, die opgewekt is door zijn Vader. Dat ook onze belijdenis in het openbaar mag zijn op de plaatsen waar u ieder persoonlijk heeft gesteld. En zo bidden we, Heren, voor uw volk Israël, die in de afgelopen week ook een vredesverdrag, een staakt-het-vuren, heeft gesloten. En tegelijk zien we in Europa de antisemitistische uitspraken en leuzen komen. En we zien de beelden in de sociale media hoe Joden op straat in elkaar worden geslagen. De haat tegen uw volk wordt alleen maar groter. En tegelijk, heren, we weten dat uw woord het zegt, dat de haat tegen uw oogappel alleen maar groter wordt. Want ten diepste gaat het om de Christus, die uit het volk der Joden is gekomen. Het gaat in te feite om de haat tegen u. Heren, wees u met het volk Israël, bewaar hen. Maar wees u ook met het volk van de Palestijnen dat geïndoctrineerd wordt door een leer die verschrikkelijk is. Dat er geen Jood zou mogen bestaan. En tegelijk zijn er heel veel onder de Arabieren die het anders zouden willen. Geeft u hen wijsheid en kracht die ook de Heer Jezus beleid onder dat volk en staande willen blijven. Geef hen wijsheid en kracht. Zegent u ook het werk wat dominee Dekker mag doen in Nazareth, juist onder de christen-Arabieren. Heere, wees hem nabij. En laat zo het woord klinken onder uw volk. Ook de Israël-consulent die daar werkzaam is namens SIS. Heere, geeft u hem ook wijsheid en kracht om dat werk te doen in Jeruzalem. Zo hebben we weer veel te vragen. Heren, dat doen we niet of wij er iets mee moeten worden. Want aan onze kant ligt alleen zonde en schuld. Maar we bidden het u, Heer, of u zelf voor uw eigen eer wil zorgen. We bidden het u om het werk van de Heer Jezus Christus. Die hoge priester die de hemel doorgegaan is en zit aan uw rechterhand. De grote hoge priester. Om zijnentwil. Amen. Gemeente, laten we als inleiding op de verkondiging Psalm 65, het zevende vers, gaan zingen. De Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. En wat er verder volgt in Psalm 65, het zevende vers. Laten we na het amen gaan zingen, Psalm 36, het eerste gedeelte van vers 3 en het tweede gedeelte van vers 2. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons deugelijk licht aanschouwen. Het tweede gedeelte van vers 2. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Psalm 36, 3a en 2b na het amen. Jongens en meisjes, jongeren, dat is een vraag aan jullie. Wanneer is Pinksteren begonnen? Jullie zullen gauw zeggen, dat hebben we vanmorgen gehoord. Op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort en op aarde ging werken. Op die dag dat die discipelen bij elkaar waren, in de tempel, in die zaal, en tot de Heere baden. Nou ja, jongeren, dat zou ook mijn antwoord geweest zijn. Maar ik werd door een van mijn kinderen erop gewezen toen ik op een zondagavond thuis kwam, dat Pinksteren al op Goede Vrijdag in het klein is begonnen. Heel verbaasd luister ik, dat had ik nog niet gehoord. De dominee die had gezegd, op Golgotha wordt Pinksteren zichtbaar. Nou, hoe dan? Nou, Johannes 19, vers 19, die zegt het. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En het opschrift is geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Grieks en Latijn, de wereldtalen van die tijd. Op dat moment, op Golgotha, kan je zeggen dat de naam van de Heer Jezus Christus al in alle talen verkondigd werd. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Toen liet God al preken. Er is een koning. Een koning die leven geeft. En dat hij beloofde dat de Heilige Geest zou komen en gemeente... Het is de Heere die in het Oude Testament al liet preken dat door Christus stromen van levend water zou komen. En dat de Heilige Geest zou gaan werken. En zo'n profetie die ligt nu voor ons. Waarvan we mogen weten, die is vervuld op Pinksteren. We schrijven bij onze tekst. God schenkt door Christus leven aan zondaren. Daar hebben we drie gedachten. De oorsprong van het water, de voortgang van het water en ten derde de uitwerking van het water. God schenkt door Christus leven aan zondaren. De oorsprong van het water, de voortgang van het water en de uitwerking van het water. Gemeente Ezechiël, hij komt uit een priesterlijk gezin, geboren in 623 voor Christus. En als 26-jarige in 598 voor Christus in ballingschap gevoerd naar Babel. Het is 4 jaar later, als hij door de Heere geroepen wordt om priesterlijk werk te verrichten onder dat volk in Babel. De Heere wil dat Ezechiël gaat profeteren onder het volk. Profeteren tegen een volk waarvan het woord het zegt, een volk wat hard van aangezicht en stijf van hart is. Dat volk ligt onder het straffende oordeel van de Heere. Waarom? Ze hebben gezondigd tegen de Heere. Ze hebben zijn wetten terzijde geschoven, zijn eigen wegen gegaan. En daarom is dat volk weggevoerd. In ballingschap. En Ezechiël, hij weet het als geen ander. Hij heeft met eigen ogen nog de tempel gezien. Het huis van God. En een zegel die weet van de zonde van het volk af. Hij weet, wat is er nou van dat volk overgebleven? Een deel van het volk is gedood, een ander deel van het volk is verbannen. Hij weet ook dat hij zelf onder de straf van de Heere God ligt. En dan gaat de Heer hem roepen. En die gaat hem al die gezichten tonen. En de Heere die laat Ezechiël in hoofdstuk 8 en 9 zien dat zijn heerlijkheid zich opheft van de gerubs die boven de ark van het verbond in het heilige der heiligen waren, waar hij woonde, boven die ark van het verbond, onder die vleugelen. En dat hij nu de tempel verlaat. De heerlijkheid van de Heere verlaat het huis van zijn woning en dan wordt het leeg. En dan wordt het donker. En het huis van Israël ligt onder het oordeel. En de Heere, dat zegt de man die met linnen bekleed is, dat de gruwelen ten oordeel zullen komen. En dan niet alleen de oordelen over Judea en Jeruzalem, maar de hoofdstukken 25 tot en met 32 laten ook zien de oordelen over de 7 buurvolken van Israël. Ja, waarom nou ook de buurvolken? Nou, omdat het volk het zo had verzondigd en geen boodschap meer aan de Heer hadden, zijn die omliggende landen gaan lachen. Is dat nou de God van Israël? Omdat Israël de bron van het leven heeft verlaten en eigen wegen gegaan, liggen ook die omliggende volk onder de toren van de Heere. De Heere God die kan de zonde niet goedkeuren. God kan de overtreding van zijn wetten niet accepteren. En nu, hoofdstuk 47, dan wordt Ezechiël weer in een gezicht bij de tempel geplaatst. En je kan zeggen, er is iets wonderlijks gebeurd. De Heere die woont weer in de tempel. In hoofdstuk 43 wordt dat heerlijke wonder vermeld. En ziet de heerlijkheid, de God van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van vele wateren. En de aarde werd verlicht met zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid van de Heere kwam in het huis door de weg der poort. En die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En ziet de heerlijkheid des Heeren, had het huis vervuld. Heere God, hij woont weer in de tempel. En zijn heerlijkheid heeft het huis vervuld. De Heere wil er weer wonen. De Heere wil weer wonen te midden van zijn volk. En nu wordt Ezechiël daar aan de hoofddeur van dat huis van de Heere, dat grote tempelgebouw, geplaatst. Die hoofddeur die gericht is op het oosten en uitziet op de Olijfberg. En daar staat Ezechiël. En dan ziet hij dat er water onder de drempel van het huis komt. Water dat naar buiten komt uit het binnenste waar de Heere God woont. En de trap afstroomt en naar het altaar stroomt. Water, gemeente, dat is in de Bijbel altijd een illustratie van het beeld van de Heilige Geest. Dan hoef ik alleen maar de tekst van die Heer Jezus heeft genoemd op het Loofhuttefeest. Johannes 7, vers 37. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Als u die tekst zou zien, dan staat er nog tussen haakjes wat aan toe. En daar voegt Johannes zelf iets aan toe. Maar hij voegt er aan toe dat de Heer Jezus Christus dit nou zegt van de Heilige Geest. De welke ontvangen zouden die in hem geloven. En het is op Pinksteren dat God de Heilige Geest aan zondaren geeft. Het komt bij hem vandaan. De Heere God, die doet zijn geest uitgaan. Heb je het water gezien, Ezechiël? Een gemeente is eigenlijk ook wel vreemd. Want Ezechiël ziet niet het water stromen bij de bronnen van de Jordaan in het noorden van Israël. Hoog op een berg. De Tempelberg. Bij het heiligdom, de woonplaats van de Heer, stroomt water onder de drempel. Het water komt daaruit het heilige en het heilige der heiligen vandaan. God die laat zijn geest stromen. En zo zie je dat het bij God vandaan komt. En ook het Nieuwe Testament getuigt daarvan in Openbaringen 22, het eerste vers. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. De geest die uit de troon van God stroomt. Het komt, gemeente, mag je ook zo zeggen, uit het vaderhart van God. Het welbehagen. De innerlijke bewegingen van het hart van de Heer. En dat is niet te begrijpen. En dan kom je eigenlijk op heilige grond. Dat God zijn barmhartigheid laat stromen. Gemeente, dat is een diepte waar wij niet verder kunnen. Waar je van moet zeggen, het is nog zelfs het toonbeeld dat het gesloten is. Want die deuren waar Ezechiël op bij staat, die zijn dicht. Een zegel die kan ook niet tot de heiligheid van de Heere naderen. Doordat die deuren dicht zitten. En dat toont ook aan door het water onder die drempel vandaan komt. Want, dat beseft hij Ezechiël ook, hij kon niet blijven staan toen hij de heerlijkheid van de Heere zag. In hoofdstuk 1. Daar beschrijft Ezechiël wat dat is. Boven het uitspansel, het welk was boven hoofden, was de gelijkenis van een troon. Als de gedaante van een saffiersteen. En dan op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens. En daarboven zijnde, en ik zag als de verf van hasmal. Hasmal, dat is een kleur zo fel als de kleur van wit goud schitterend in de zon. Als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante van zijn lendenen en opwaarts. En van de gedaante van zijn lendenen nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur en een glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van de glans rondom, dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid van de Heer. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. Hij kon niet blijven staan. De heerlijkheid van de Heere, gemeente, dat is die indrukwekkende aanwezigheid van de Heer. Die heiligheid, wat ons zo klein gaat maken. Waar geen mens, geen zondaar, geen enkele zondaar in de nabijheid kan zijn. En het is daar, bij die deur, bij die deuren, dat dat woord klinkt. Heb je het gezien, mensenkind? Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Want in het Hebreeuws staat daar, heb je het gezien, zoon van Adam? Bij de tempel wordt onderscheid gemaakt. De zoon van Adam ten opzichte van de Heere die God is. Die ontzagwekkende heerlijkheid toont. Die God die zuiver. Goed is, heerlijk is, vol van goede tierenheid en majesteit. En hier wordt ons de oorsprong, hier wordt ons de bron van alle genade getoond. Hier wordt genade getoond voor gevallen mensenkinderen. Adamskinderen. Genade die ligt in het vaderhart, in het liefdeshart van God. Die ligt in zijn welbehagen. En dat, gemeente, is voor een natuurlijk mens een aanstoot, een steen van aanstoot. Omdat, gemeente, de gevallen mens alles zo wil weten en doorgronden hoe het in elkaar zit. En alles wil beredeneren. Jongens en meisjes, sinds wanneer willen wij mensen alles weten en doorgronden. En helemaal willen uitpluizen. Ja, sinds wij in Adam van die boom van kennis en goed en kwaad hebben gegeten. Mensenkinderen die keer op keer een poging doen om het welbehagen en het werk van de Heere te doorgronden. En in feite, gemeente, doordat wij dat willen weten, willen we ook niet buigen voor deze God. Hebt u het gezien, zoon van Adam? Hebt u het gezien? Dat het huis van de Heere vol is met zijn heerlijkheid. Hebt u gezien waar de geest vandaan komt, waar de oorsprong ligt? Dat zijn genade uit zijn heerlijkheid voortkomt, stroomt. En gemeente, dan komt het er voor ons op aan dat we zijn heerlijkheid kunnen ontmoeten. Want als de geest van de Heere ons hart niet bewerkt en het stenen hart niet verandert in een hart van vlees, dan sta je buiten Christus. Dan staan we buiten de zaligheid. En dan komt een mens om. Als hij de heerlijkheid, daar hebben we het vanmorgen ook over gehoord, als we tegen de heerlijkheid van de Heere komen. Als je de heerlijkheid van de Heere ontmoet. Maar door het werk van de Heilige Geest, dan krijg je oog voor die heilige God. Dat een zondaar gezondigd heeft tegen die goede tier en heilige God. En dan wordt die zondaar onrein in eigen ogen. Dan kan hij toch niet meer bestaan. Dan krijgt die zondaar door de Heilige Geest oog voor Christus. En waarom? Omdat de Geest alleen kan verder stromen. Omdat de Heilige Geest duur gekocht, duur verworven. Het stromen van de Heilige Geest met bloed gekost heeft. Er is bloed betaald, zodat de Geest kan gaan stromen. Heb jij het gezien, mensenkind? De tweede gedachte. En dan staat er Ezechiël daar, maar hij ziet nog meer. Hij ziet het waterstroompje onder die drempel vandaan gaan. Dus uit de woonplaats van de Heere, zo naar het oosten. Maar wacht. Waar gaat het water heen? Het stroomt rechtstreeks naar het altaar en gemeente. Dat is vreemd. In feite, ik had het net over dat logisch beredeneren. Dat kan helemaal niet. Iemand die in de bouw werkzaam is, die weet als alles loodrecht is en symmetrisch. En dat water komt onder die drempel vandaan. Nou oké, dan kan er meer water komen, maar dan wordt dat plasje groter. En dan druipt het van de drempel af en onder die drempels dan vormt zich een plas. Doordat alles loodrecht is, dan kan het niet stromen. Ja, als er meer water komt, maar dan gaat het alle kanten op. Gemeente, hier stroomt het water rechtstreeks naar het altaar. Het is God die het stuurt. En God die stuurt het water rechtstreeks naar het altaar. En dat altaar dat staat midden op het tempelplein. Dat altaar dat neemt het meest centrale plek in van dat hele tempelcomplex. En dan kan je zeggen, het altaar staat centraal. En hoe je ook dat tempelcomplex binnenkomt en je loopt daarvoor of op, het eerste wat je ziet vanuit de poorten, het altaar. Het gaat, wil dat prediken, nooit en te nimmer buiten de verzoening om. Het brandofferaltaar midden op dat tempelplein, dat staat centraal. De stroom van Gods geest, en dat vindt de oorsprong in het welbehagen van die van de Heere. Maar die stroom van Gods geest kan alleen zaligmakend zijn als het via het altaar van verzoening gaat. Als de stroom van Gods geest gemengd wordt met het bloed van de verzoening. Dat is de weg die de geest gaat. En dat is de weg die de Heere God vanuit zijn welbehagen de geest laat stromen. En daarmee kan je zeggen dat hier wordt getoond dat de Heilige Geest niet van zichzelf getuigt, maar altijd weer getuigt van de verzoening, van de verzoener. De Heer Jezus Christus, die heeft van het werk van de Geest gesproken. In Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren En dan zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En dat de geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest die wijst op de herkomst, daarmee op de Heere God. En hij laat het zien, hij wijst daarmee op Christus. De Geest die laat zien dat de Heere God een heilige, een goede tieren God is. En de Geest die erop wijst dat de mens tegen die God gezondigd heeft. En het is de geest die de zondaar wijst op de gerechtigheid van het offer van Christus. Dat het niet nooit buiten de verzoening omgaat. Het gaat om het verzoeningswerk van Christus. Het is Christus werk. Omdat hij moest sterven onder het recht van God. De toren van God die over hem kwam. Om zo de eer van God te herstellen. En dat God ook weer aan zijn eer kwam. En het wonder, gemeente, is dat de Heilige Geest die diepte laat zien. En de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, die zal niet van zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord heeft, zal hij spreken. En de Heilige Geest zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Ja, gemeente. Een voorbeeld om dat ook duidelijk te maken, hoe de geest dan werkt. En misschien herkent u het voorbeeld. Misschien heeft u het zelf wel eens meegemaakt. Dat iemand erop wordt gewezen dat hij wit ziet en ja, je bent kortademig. En dan gaat die persoon naar de huisarts en die verwijst de persoon door naar het ziekenhuis. En dan wordt er bloed afgenomen en dan worden de scans genomen. En dan blijkt als eerste dat het bloed verkeerde waarden aangeeft. En op de scans dan blijkt er een gezwel te zitten. En dan is het heel begrijpelijk dat zo'n persoon geschrokken is. Ontdaan ben je dan toch? Dokter, is er nog wat aan te doen? Ja, zegt de dokter. Er kan een operatie plaatsvinden, dat gezwel kan weggenomen worden. En dan vindt de operatie plaats. De operatie die mag slagen. En dan krijgt die persoon te horen dat hij genezen is. En dan begrijpt u dat er grote dankbaarheid is. Maar is dit nou ook niet, dit voorbeeld, ook in het geestelijke leven zo? Want dat horen we van Petrus op de Pinksterdag. Dat Petrus daar op dat tempelplein zegt van de Heere Jezus dat hij door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood is. Deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben, jullie hebben de Zoon van God, jullie hebben de Messias doorstoken, jullie hebben hem gekruisigd, jullie hebben hem gedood. De Heilige Geest die overtuigt van zonde. Je kan zeggen, de Heilige Geest die stelt de diagnose vast. Dat je in je schuld wordt gezet. Dat je wordt voorgehouden. Je bent doodziek. En je sterft. Je bent schuldig door zonde en misdaden. En dan zegt de tekst. Maar zie. Water daalde af van onderuit de rechterzijde. Van het huis van het zuiden van het altaar. Gemeente, daar stroomt de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die is gekomen. De Heilige Geest komt bij God vandaan en hij stroomt uit het hart van God vandaan. Langs de plaats van het offer van de verzoening. Dat is toch op Pinksteren zichtbaar geworden. Dat de Heilige Geest zonder haar laat zien op dat altaar van Golgotha. En brengt. Op die plek waar de toren van de Heere gesproken heeft en het bloed van de verzoening gevloeid heeft. Verzoening die door Christus tot stand gebracht kon worden. Door helemaal te voldoen aan zijn recht. Aan Gods recht. Dat Christus die levendmakende geest verworven heeft. Zodat die geest ook kan gaan stromen. En die geest, die werkt ook na de diagnose, de gerechtigheid in het hart. Want dan komt toch die vraag, wat zullen we doen, mannen, broeders? Dan eist de Heer het onmogelijke. Ja, gemeente, het onmogelijk dat de mens zich moet bekeren. Ja, maar dat kunnen we niet. Hoe dan? Door zijn geest. Want dat zegt het woord, die het evangelie aannamen, werden gedoopt en ontvingen vergeving van hun zonde. Dit alles vanwege dat offer van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest die gaat het uit Christus nemen en zal het u verkondigen. Verkondigen dat u, dat jij, dat ik ongerechtigheid hebben en dat hij de gerechtigheid verworven heeft. Dat wij een onbetaalbare schuld hebben. Dat hij een rijkdom bezit die niet is uit te drukken in enige waarde. En dan die wonderlijke ruil. Dat Christus onze schuld, onze armoede, voor zijn rekening neemt. En zijn gerechtigheid en rijkdom op de onze schrijft. Hebben wij het gezien, mensenkinderen? Zonen en dochteren van Adam. Dat de Heilige Geest dat werkt. Dat de Heilige Geest laat zien wie we zijn. Zondaren. Dat hij laat zien dat Christus die duurgekochte genade wil schenken om niet. En dat Gods Geest uit zijn welbehagen ons keer op keer laat zien. Dat er genade is die Christus verworven heeft. En dat de Heilige Geest dat wil schenken, hebben wij het gezien. Nog even terug naar dat voorbeeld van die operatie. Heeft de diagnose ons al uitgedreven tot die hemelse genezer? Hebben we die ingreep al ondergaan? Die ingreep zoals Ezechiël 36 vers 26 zegt. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. En dan gaat het om een hart dat ondergedompeld is in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan zegt de Heer daar nog meer. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Je gaat een zondaar leren leven van die genade. Dat hebben we vanmorgen ook gezien, hè. Dan gaat een andere geest ademen in het hart van een zondaar. Dan komt er liefde. Dan komt er verlangen. Naar die zaligmaker Christus. Ga je leven van die genade. En wordt iedere dag, ieder moment een wonder. Omdat je weet, ik heb het niet verdiend. En hij schenkt het om niet. En dan komen we bij de derde gedachte over de uitwerking van het water. Want Ezechiël die wordt aan de oostpoort geplaatst. En dan, want het water, dat is opgehouden, tenminste, naar wat wij zien, wat Ezechiël zag, bij het altaar der verzoening. Want om het altaar heen, daar zitten bloedputten. Dat wil zeggen, het bloed wat gestort werd, wat stroomde van het altaar, dat ging in een put en via onderaardse pijpen, leidingen, kwam het uiteindelijk in de beek Kidron terecht. Maar dat water wat dus met dat bloed, die bloedputten instroomde, dat komt nu aan de oostpoort, aan de buitenkant naar voren. En gemeente, daar hebben we gelijk een probleem te pakken, tenminste, dat was een probleem voor een voorganger. Daar wordt een Hebreeuws woord gebruikt. Wat je nergens in de Bijbel tegenkomt. En de meeste verklaarders die zitten te worstelen met dat woord. Wat betekent dan dat dat water uit die muur komt? En ik denk dat de beste verklaring is dat je het kan vergelijken met een stuk tuinslang die poreus is. En waar het water als een nevel uitspuit. En zo spuit dat water als een nevel uit de muur. En zo komt het daar naar buiten. En dan wordt die man die bij Ezechiël staat actief. In hoofdstuk 40, vers 2, daar staat al dat die man een linnen snoer bij zich heeft. En dat pakt hij nu en dan gaat hij meten. Een linnen snoer, dat werd in het Oude Oosten gebruikt om grotere afstanden te meten. Hij meet ongeveer 1000 ellen. Dat is 500 meter ongeveer. En dan moet Ezechiël door het water gaan. En dan stroomt het water bij Ezechiël rondom de enkels. Die nevel is dan al een hele stroom geworden. En dan weer 500 meter. En dan staat het water tot aan de knieën. Weer 500 meter. En dan staat het water rondom de middel. Vervolgens nog 500 meter en dan kan Ezechiël er niet meer doorheen. Het is zo hoog en diep geworden, hij zou moeten zwemmen. Maar het is van een stroompje tot een beek geworden waar men niet meer kon doorgaan. Je zou zeggen, een geweldige stroom. En dan zet die man Ezechiël aan de oever van de beek. Ziet u het, mensenkind? Van die plaats waar Ezechiël staat, kan hij alles overzien. En hij ziet hoe dat stroompje tot een machtige beek is geworden. En dan kijkt hij en dan ziet hij aan de oever van de beek aan de beide zijden veel geboomte staan. En dan gaat die man vertellen. Het wonder. Het wonder van de zee van het oordeel. De zee van het oordeel, dat is de Dode Zee. En jongens en meisjes, wat ligt er op de bodem van de Dode Zee? Twee steden, Sodom en Gomorra, die vanwege hun zonde, de grove zonde, die twee steden die door de Heere zijn omgekeerd. En toen is het een zee van zout geworden. En die Dode Zee, die wordt gezond. En er zwemmen heel veel vissen in, zoveel vis, dat er vissers kunnen vissen. En dat is al een wonder wat hier wordt voorgehouden. Alles is al een wonder, maar het water van God, dat Gods geest de plaats waar de dood heerst, waar geen leven is, leven gaat brengen. Nou, wat kan er van alles nou gezegd worden? Allereerst, het evangelie begint heel klein. Een heel klein stroompje, een nevel. Maar het evangelie gaat voort en met Pinkster is de geest gaan werken en de geest en het woord van God werd verspreid met kracht. Het woord wies staat er dan in het woord. En het woord ging naar Judea en Samaria. Het woord ging naar het noorden, het oosten, het zuiden, het westen, Rome, Spanje, Frankrijk, Nederland. En uiteindelijk ook gemeente hier in Middelharnis. En op hoeveel plaatsen mag het evangelie verkondigd worden? Neem het werk van Net Foundation. Het werk van Wycliffe, Bijbelvertalers. Transworld Radio. Evangelisten, zendelingen die uitgaan in allerlei delen van de wereld. En op allerlei plaatsen, op onmogelijke plaatsen soms. Het begon met 11 discipelen. En vervolgens worden op de Pinksterdag 3000 zielen toegevoegd. En gemeente, daarvan kan je zeggen, dat zijn alleen nog maar de mannen en de jongetjes. Want die mocht alleen in de voorhof komen. Maar dat was wel de plek waar de baden staan, waar dus ze gedoopt werden. Dus laat staan, dat moeten er veel meer geweest zijn. Een schare gemeente waar het op uit gaat lopen die niemand tellen kan. Het woord van de Heere wies. Het tweede wat hier ook van gezegd wordt, dat is de kracht van de uitwerking van het evangelie. Het evangelie dat onderscheidend op dood en leven wijst. Want gemeente, als je nu bij de Dode Zee komt, misschien bent u er wel eens geweest. Dan zie je ook het zoete water van de Jordaan in de Dode Zee stromen. En het is bekend dat onder water, diep in de Dode Zee, er bronnen van zoet water opkomen in de Dode Zee. Maar het water is nog steeds zout. Het heeft geen enkel effect. De dode zee blijft doods. Dat er geen leven in is. En het zoutgehalte is gewoonweg te groot voor enig leven in die zee. En heel de streek rondom de Dode Zee is doods. En bij hoge temperaturen, daar kan je er niet eens verblijven. Gemeente, de Dode Zee is nog steeds het toonbeeld van de vloek van Sodom en Gomorra. Het gebied van de dood. Maar als het water van Gods geest komt, dan verandert het. Dan verdwijnt de dood. En dan wordt het leven door Gods geest erin gebracht. Het toonbeeld, gemeente, wat we hier lezen van deze wereld. Toonbeeld van de mens. Adam en Eva goed geschapen. Maar kozen tegen God. En de dood heeft zijn intrede gedaan. En dan is het water, het zoete water van de Jordaan, niet goed genoeg om dat dode hart van ons leven te maken. En dat kan alleen door Gods geest. Je hebt het levende water van Gods geest nodig om levend te worden. De adem van de Heer in je ziel heb je nodig. Als het water vanuit God, vanuit zijn heiligdom, langs het altaar van verzoening in het hart stroomt, dan komt er leven. Dan gaat de ziel leven. Dat is nou de uitwerking van het water van Gods geest. Dan komt er leven. En het derde wat hiervan gezegd kan worden, er zijn bomen die vrucht dragen. De bladeren van die bomen die vallen niet meer af. En de vruchten die verrotten niet. Elke maand vruchten die dienen als voedsel. En de bladeren die hebben een genezende werking. Het laat ons zien, gemeente, dat de Heer zo overvloedig is. Maar zei wel eens, de Heer is niet karig. Zeker niet. Een overvloed is er bij hem. Hij schenkt genade op genade. En waar een zondaar niets anders dan stinkende vruchten kan voortbrengen, daar geeft de Heer vanuit zijn welbehagen goede vruchten en genezing. Wij, misschien wel, zijn we van nature stinkend van dat zout. Als de hoge temperatuur bij de Dode Zee, komen de gassen vrij waar je aan kan sterven. Zo is toch in feite de mens. En dan te eten van wat de Heer in het leven geeft. Het laat zien dat zondaar afhankelijk worden van de Heer. Meer en meer. Te leren leven wat de Heer te eten geeft. En dat ze ook de genezing alleen van hem zouden verwachten. En niet van de wereld. Een boom die wordt goed door het water van de Heilige Geest als de wortels van de boom diep de grond ingaan. En dat water des levens gaan opnemen. Vroeger, het was al een oude uitdrukking, eikenbomen der gerechtigheid. En daar gingen die wortels eerst de grond in. En daar bedoelde de oude mee van, die wortels die moeten diep de grond in. Die gaan om vastigheid te krijgen. Om houvast te krijgen. En dan ging een eikenboom de lucht in. O gemeente. Om van dat water des levens te drinken. Maar misschien zit u nou met die vraag, hoe kom ik eraan? Hoe kom ik daar nou aan? U kan het allemaal zo mooi voorhouden. Hoe kom ik eraan? Heeft u hem dan niet gezien, gemeente? Heeft u hem niet gezien, mensenkind? De man die u alles liet zien? Die man in dat linnen priesterkleed, dat is Christus. Christus die u heeft meegenomen, allereerst naar de oorsprong van het water. Christus die u bij de beek heeft neergezet. En wat doet die man? Die man die laat u de overvloed zien die bij God vandaan komt. Overvloed voor zondaren. Dan pakt hij een meetlint. En dat wil zeggen dat alle overvloed wat u getoond wordt, afgemeten wordt aan het woord van de Heer. En het woord leert ons dat al wie de naam van de Heere God zal aanroepen zalig zal worden. Gemeente, die man die laat u zien dat u heel uw leven naast het woord van de Heere moet leggen. Daar gaat het om. De breedte en de diepte van ons leven, daar kunnen we alleen langs het woord leggen. En daarmee wil de Geest ons onderwijzen. En als u de Heere mag kennen en vrezen, dan weet u. Toen het meetlint langs ons leven werd gelegd, naast het woord van de Heere. Toen ging u zien wie u bent. En dat het bij u veranderd is. En u wilde niet meer leven zoals u geleefd heeft. Gemeente, heeft u uw leven wel eens langs naast het woord van de Heere gelegd? Hebben we de Heere nodig gekregen? Hebben we Christus nodig gekregen? Want gemeente, we mogen ook niet voorbij gaan aan het 11e vers, dat zinnetje. Doch aan modderige plaatsen en aan moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Dat wil zeggen, vruchtbare grond, waar ook zelfs misschien het water is geweest. Maar wat men niet wilde, drink. En misschien zegt u nu, ja, zo is het voor mij, dus er is geen genade voor mij. Gemeente, als wij logisch zouden nadenken, dan zou dat een conclusie zijn, maar je zit er compleet naast. Want je legt niet het leven, de meetlat van het woord naast uw leven. U legt niet het woord naast uw hart en dan bent u gevaarlijk bezig. Want dit is nu precies wat Stevenus vlak voor zijn sterven zei. Gij hardnekkig en onbesneden van hart en oren. Gij weet, er staat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Vruchtbare grond. En dan moedwillig, gemeente, Gods genade afwijzen. Dat bij voorbaat het verzet tegen de Heere zo groot is, dat een mens weigert te buigen voor deze almachtige Heere en zijn woord afwijst. Die daarin volhardt en het woord niet openlegt naar zijn leven, die bedroeft in feite de Heilige Geest. En dan wordt een mens overgegeven aan het zout. En hier zien we hoe Christus een mensenkind, een zoon van Adam meeneemt. En dan neemt hij als het ware die zondaar bij de hand en hij brengt hem bij de oorsprong van de wateren van de Heilige Geest, waar de heerlijkheid van de Heere is. En dat hij zondaar mag zien op het altaar. En dat hij aan de oever wordt gebracht. En de kracht van de genade en de diepte van de genade en wordt voorgehouden. Hij laat zien, er is leven, er is genade in overvloed voor gevallen zondaren. En we daarvan die vrucht al mogen eten. Zoals Hooglied zegt, vruchten die het gehemelte zoet maakt. En die de bitterheid van de zonde verdrijft. Want je krijgt meer honger en dorst naar Gods genade en om daaruit te leven. Gemeente, hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon van God en van het Lam. Ja, die tekst noemde ik al, maar die gaat verder. In het midden van haar straten, op de ene en op de andere zijde de rivier, was de boom des levens, voortbrengende de 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En dan, gemeente, dan blijft er één vraag vanavond over. Een vraag die gesteld wordt, tenminste, die Christus u en jou persoonlijk stelt. Heb jij het gezien, zoon of dochter van Adam? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. En zo bracht u ons, Heere, ach, Heere Jezus Christus, ons bij de oorsprong. En zo bracht u ons bij het altaar der verzoening. En zo bracht u ons bij de uitwerkingen van de geest in het leven van zondaren. Heere, laat zo uw naam, de naam van u als drie-enige God, toch groot gemaakt worden. Geloof dat uw naam geloofd en geprezen mag worden. Dat u aan uw eer komt. Dat u dit werk nog in zondaars harten wilt doen. Dat u de genade laat stromen vanuit uw welbehagen. Heere, werk dat uit in het midden van de gemeente. En laat de geest stromen in de kleinste kieren van de hart. Geef, Heere, de gemeente niet over aan die modderpoelen. Maar werkt u onwederstandelijk met uw geest in de harten van jongens en meisjes, van jongeren, van ouderen, van een ieder van ons. En dat de wortels van ons leven mogen uitgaan tot de bron van het leven. Heere, zo leg het voor u neer. Heb dank voor alles wat u heeft gegeven. U heeft krachten geschonken. En dan mogen we toch ook uw zegen in luisteren en in spreken zien. Maar zegen ook dat woord in het midden van de gemeente. Maar vergeeft u ook het zondige wat gedaan is in luisteren en in spreken. Ook daarin hebben we weer de verzoenende werking van het bloed nodig. Wees u met de gemeente als ze van hier gaat. Bewaren, sparen ieder. Bewaar ons, Heere, voor op de terugreis. Ook daarin hebben we uw genade zo nodig. En geeft u morgen weer een ander deel van de gemeente. Het verlangen ook en liefde om op te gaan naar uw huis. Geeft u ook verlangen en geduld om mee te luisteren of mee te kijken morgenochtend. En laat de bazuin van het evangelie die dominee Fokkema hoopt aan te heffen. Daarin ook uw zegen mee. Heere, zegenen dat werk van morgen als er weer gezaaid mag worden. En weer gewezen mag worden. Op het werk der verzoening. Op de genade en het werk van de Heilige Geest. Heere, ga zo met ons. Bewaar en spaar. En zie een gunst op ons neder. We vragen dat om Christus wil. Amen. En laten we tot slot gaan zingen uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. 143 vers 10 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u alleen, zij al de eer. Amen.